Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Welkom bij aflevering 70 van Moordzaken, de podcast.
Ja, voordat we ons gaan storten op de moord op de tonprater, Carrie, en wat een tonprater is gaan we natuurlijk nog uitleggen, wil ik je feliciteren. Want je oudste dochter is geslaagd. Die heeft gewoon haar VWO-diploma op zak.
Je overvalt me een beetje hiermee.
Ja, maar dat is toch waar?
Goed, hè? Ja, nee, echt heel fijn.
Heb je het nog een beetje gevierd?
Ja, zeker. Ja. Ja,
jouw kennende.
Nog steeds aan het vieren.
Ja, en wat ik leuk vond, we hadden een luisteraar en die zei dat ze vaak met haar dochter naar ons luisterde. En speciaal voor die dochter, voor de examenuitreiking, ging ze ons boek kopen. En de dochter ging criminologie studeren. Dus we inspireren gewoon ook nog wel eens jonge mensen tot studiekeuze. Ik vond het bijzonder. We gaan terug naar maart 2020. Ja, dat is zo'n maand waar iedereen wel een bepaalde herinnering bij heeft. We zijn al een keer eerder geweest in 2020 voor de paasmoord en voor het WAP-feestje. En nu gaan we terug naar maart 2020.
Nou, nog iets eerder zelfs, 26 februari.
Ja, dan verklap je al wat.
Nou ja, het was als woensdag, speciale dag. Het was natuurlijk midden in carnavalstijd.
Ja, en dat is ook een beetje het thema van deze aflevering. En wat gebeurde er natuurlijk? Dat carnaval was eigenlijk het begin van alle ellende. Want daar waren we met z'n allen nog aan het feesten in 2020. En we hadden nog niet helemaal door dat coronavirus al langzaam Europa ingeslopen was. Italië, en er werd nog geskiet en in Oostenrijk ging het helemaal mis. En op 27 februari hadden we ook de eerste besmetting in Nederland. En dat was in een ziekenhuis in Tilburg. We hadden patiënt 0 uit het naburige Loon op Zand. Die persoon was ook naar Italië geweest. Had niet door dat hij vervolgens ook nog lekker tijdens het carnaval had staan feesten. En had het op die manier goed verspreid. Misschien wel een superspreader. Dat was ook een mooie term in die tijd. Ja, zo ging dat. Maart 2020.
Ik denk deze zaak ook. Zal ook een superspreader zijn geweest. Achteraf.
Zou zomaar kunnen. Ja.
Nou, er gebeurde behalve corona, want alles draaide inderdaad in die tijd om corona, gebeurde er nog wat andere dingen. 16 maart wordt namelijk de maximum snelheid op snelwegen teruggebracht naar 100 km per uur. En ik las dat had ook gevolgen voor de aanrijdtijden van ambulances. Want als ambulance rijden, ik dacht altijd dat je zo hard mogelijk mocht rijden als nodig was. Dat schijnt dus niet zo te zijn. De limiet voor de ambulance ligt met zwaailicht en sirene namelijk 40 kilometer boven de limiet voor het andere verkeer. Dus die mogen dan maar met 140 kilometer per uur over de snelweg rijden.
Nou, dat is weer een mooi weetje. Dat was mij niet bekend.
Mij ook niet, nee. En nog een ander verbod, ook dit jaar, op zware vuurpijlen en knalvuurwerk in Nederland. En dat gaat dan in dat oud en nieuw, 2021.
En dat was ook nog een jaar van de records, want het was de eerste vrouwelijke en dan ook nog zwarte vice president in Amerika, Kamala Harris.
Where has she been? Ik heb er nooit meer gezien.
Weinig meer van gehoord, ja.
En we hadden de Mexit en de Brexit. Dus de Mexit, Prins Harry en Meghan Markle, die wilden geen deel meer uitmaken van het Britse Koningshuis. En het was 31 januari dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrok uit de Europese Unie.
Ja, en wat denk je dat een populair beroep was in die tijd? Dat was gebarentolk. Want iedereen keek naar Irma Sluis. Ik was zelf ook een fan.
Ja.
Dat filmpje van dat hamsteren. Ja, dat was natuurlijk een briljant gebaar. Hoe zij op die manier, dat ging helemaal viral. Maar er bleek dus ook steeds meer animo te zijn om een gebarentolkopleiding te doen. Dus ook inspirerend blijkbaar. Ja, en de sport, dat werd heel droevig, want er kwam natuurlijk een lockdown in maart. En op 8 maart werden de allerlaatste eredivisiewedstrijden gespeeld. Ja, daar kwam Ajax heel goed weg, want op doelsaldo werden zij uiteindelijk... Nou, ze werden niet kampioen, maar ze werden wel eerste, waardoor ze in ieder geval de Champions League mochten spelen. Er werd ook nog bekendgemaakt dat het EK voetbal van 2020 niet doorging. Nou, hoe dat afliep weten we ook. Een jaar later gingen we roemloos ten onder tegen Tsjechië in de achtste finales, ook snel vergeten.
De Olympische Spelen, waar we allebei naartoe zouden gaan.
Ja, geen Tokio.
Nou, en een heel droevig nieuws ook eerder dat jaar. Dat was de 41-jarige basketballer Kobe Bryant. Die samen met zijn dochter in die helikopter zaten. Die neer is gestort boven Los Angeles.
En je weet dat helikopter relatief het meest gevaarlijke vervoermiddel is als je kijkt naar afgelegde kilometers en de kans dat het misgaat.
Ja.
Gewaarschuwd.
Ja, nou, ik zit er ook niet zo graag in.
Ik heb er ook niet vaak in gezeten, gelukkig.
Woord van het jaar 2020, anderhalve meter samenleving. Op plaats 2 en 3 eindigden Fabeltjesfuik en Viruswappie.
En eerder al een keer in een aflevering verteld, in België het knuffelcontact, bleef ik geestig vinden. Naast je echte familie mocht je ook nog met één ander iemand, mocht je gewoon heel dichtbij komen.
Ja, en de boeken speciaal, want deze hebben we natuurlijk ook al eerder, twee keer eerder zelfs fout gedaan. Nou, speciaal voor Marieke Lucas Reineveld. Ik kan het nu, het is 3 keer scheepsrecht. Ik kan het nu hopelijk goed maken, want het boek van het jaar 2020 is Mijn Lieve Gunsteling. En dit gaan we nu voor het eerst dus ook maar even heel goed zeggen. Marieke Lucas Reineveld wil als he of him of hij hem genoemd worden. Ik hoop dat ik nu goed heb gezegd.
Ik denk het wel. En daarnaast was ook nog De Avond is Ongemak een boek. Dus we maken er gewoon een kleine promo van voor Marieke Lucas. Dan komt het helemaal goed. En ook nog wat spannende boeken, want we naderen natuurlijk de zomerperiode. En we komen natuurlijk ook weer met ons aanbod. Bonuskind van Saskia Noord werd toen gelezen. In Hechtenis van Nikki French. Je kunt ook een souvenir van Suzanne Vermeer erbij pakken. Maar beter gezegd, luisteren. Want we kunnen nog steeds een mooi aanbod van Storytel doen. Ga dan naar story.tel/moordzaken. Dan kun je 30 dagen gratis luisteren. Het is maandelijks opzegbaar, zo'n abonnement. Het kost uiteindelijk €12,99 als je besluit het te verlengen. En dan heb je toegang tot 350.000 luisterboeken en e-books. Nou, dan kan je deze zomer even vooruit.
Heerlijk voor de vakantie.
Dan deze keer zal ik iets over het weer vertellen. We hebben een klein shuffeltje gemaakt. En als we het hebben over 26 februari. Het was een winterse dag. Het was guur weer.
En muziek? Nou, dat is namelijk The Weeknd. En Eddie heeft deze eer aan mij overgelaten deze keer. Want afgelopen week ben ik naar het concert geweest van The Weeknd. Ik denk met nog 100.000 andere Nederlanders, of nog meer.
Je kwam vrij enthousiast terug.
Nou ja, ik dacht, ik ken een paar liedjes, maar die kerel heeft toch een batterij hits. Dat is niet normaal. En het was gewoon echt wel, het was echt gek, ja, in de arena. Maar deze nummer 1 is Blinding Lights. Nou, dat is eigenlijk wel zijn bekendste hit ook. Het meest gestreamde nummer op Spotify. 3,3 miljard keer beluisterd. En het bijzondere dit nummer is, die heeft dus 3 keer opnieuw de nummer 1 positie gehad in de top 40.
Carrie, vertel, wat is er gebeurd?
Ja, we gaan naar zondag 1 maart 2020. Het is 21:30 in de avond. De meldkamer die krijgt een melding van een gevonden lichaam boven de winkel Pearl in Boksmeer. Nou, de surveillance, noodhulpsurveillance in het teamgebied Kuik-Boksmeer, die rukt meteen uit richting de Steenstraat. 2 minuten later was het team al op de plaats delict en nog geen 5 minuten later waren ze al in die bovenwoning in die Steenstraat. Dat vond ik echt wel heel snel. Hoe snel doen ze dit? Ik vertelde net nog over die ambulance met die snelheidslimiet, maar blijkbaar waren ze wel echt in de buurt. Binnen zagen ze dat de bergkasten open stonden. Het was 1 grote rommel in het huis. Er stond een tafel midden in de woonkamer, die was bezaaid met papieren. Ook op de grond lagen overal papieren. En vervolgens zijn ze naar boven gegaan via een vaste houten trap in de kantoorruimte. En vanaf die trap zagen ze op de keukenvloer het lichaam van een man. Hij lag op zijn buik. De onderkant van het lichaam was ontkleed, ofwel hij had geen broek meer aan. En verspreid over die vloer van de keuken lagen ook overal glasscherven, er lagen stukken van een kapotte vaas, er lag een stoel, een barkruk. En verder overal bloed, ook op die vaas, op het keukenblok en ook rond dat lichaam op de vloer. Dat lichaam zelf was al koud, was stijf, het bloed was gestold. Op het achterhoofd zagen ze een grote snee met de lengte van ongeveer 10 centimeter. En naast zijn polsen waren vastgebonden geweest met een stropdas of een sjaal. En duidelijk is, die man is door een misdrijf om het leven gekomen. En het slachtoffer, ja, dat is geen onbekende in Boksmeer. Sterker nog, hij is zelfs best wel heel bekend. Het gaat om de 56-jarige Frank Schrijen. En dat is een van de bekendste tonpraters van Nederland. Nou, tonprater, Eddie, jij weet daar inmiddels alles over. Je gaat er vast zometeen nog wel iets meer over vertellen.
Zeker weten.
Diezelfde nacht, zondag 1 op maandag 2 maart, wordt de familie van Frank ook al gewaarschuwd. Hè? Om 3:30 's nachts, wat een tijdstip denk je dan, staan ze voor de deur van broer Piet. En nog voor die broer de volgende dag de rest van de familie kan waarschuwen, is een groot deel van Boksmeer al op de hoogte. Want die steenstraat is dan afgezet met rood-wit lint. Er lopen allemaal rechercheurs in die bekende witte pakken. En die steenstraat, Eddie, ja, vertel jij eens wat meer over, want jij bent er ongetwijfeld geweest.
Ja, ik ben op pad geweest en dan hebben we het over hartje Boksmeer. En ik ben er ook achter gekomen dat de mensen die wonen in Boksmeer, dat zijn echte Boksmierenaren. Zo kom je nog eens even achter wat nieuwe dingen. Het is een plaats waar 12.500 mensen wonen, maar het is eigenlijk wel wat groter, want sinds 1 januari 2022 is het onderdeel van de gemeente Land van Kuik. Ik leer ook af en toe wat, dat al die gemeentelijke herschikkingen, dan blijken er in één keer hele nieuwe grote plaatsen ontstaan te zijn. Ook in dit geval totaal 80.000 inwoners voor de hele gemeente Land van Kuik. Maar ja, als je het hebt over de Steenstraat, en Carrie zei het al, boven de Pearl. En misschien zouden we dat normaal niet verklappen, maar op alle foto's van deze zaak zie je duidelijk dat Frank Schrijen een ruim appartement had van 186 vierkante meter boven die winkel. Hartje van het dorp. Ja, en Boksmeer is natuurlijk wel een bijzonder plaatsje. Ja, ik vereenzelvig het echt met carnaval voor mij. Het is overigens ook niet zo heel ver van Uden, waar we een paar weken geleden waren. Het lijkt wel alsof we een soort patent op Brabant krijgen.
Nou, serieus, want de vakantiemoord, de mensen kwamen uit Os. Ja. Dus, Brabantse.
Het is puur toeval, dus nu niet denken dat de provincie Brabant meer misdaad en ellende heeft. Dat mogen jullie zelf even uitzoeken of dat zo is. Maar we zijn weer in Brabant beland en Boksmeer, bekend vanwege het carnaval, wordt ook genoemd het geitenbokkenrijk. Al die plaatsen in Brabant hebben een naam in carnavalstijd. En dit speelt zich natuurlijk helemaal in die tijd af. De Boksmeerse carnavalsvereniging heet dan ook de Geitenbok. Nou, het zal blijken dat Frank Schrijen daar ook een bijzondere relatie mee heeft. Waar ken ik Boksmeer van als fietser? Natuurlijk van het Ronde van Boksmeer. Dat heet officieel Daags na de Tour. Er komen alle helden van de Tour komen daar naartoe. Ja. Dat is altijd heel spektakel. Je moet trouwens niet denken dat dat een echte wedstrijd is. Dat is natuurlijk helemaal van tevoren bedacht wie daar als eerste over de finish mag komen. Ik heb het in mijn eigen dorp een keer meegemaakt. Eén grote doorgestoken kaart. Maar dat maakt even niet uit. Het is vertier. En wat ook met carnaval te maken heeft, en dat is een eeuwenoude traditie, ze houden daar de metworstrennen. En ja, ook weer zo'n mooie naam. Dat gebeurt op carnavalsmaandag. En je mag alleen maar deelnemen als je geboren en getogen bent in Boksmeer. En moet je ook nog vrijgezel zijn? Ja, dan dat is een mooi spel. En dan word je uiteindelijk, als je dat wint, de koning van de metworst. Ja, dat is ongeveer het allerhoogste wat je in Boksmeer kunt bereiken.
Ja, je kan zelfs de keizer worden. Dus
ja,
drie
als je
keer achter elkaar wint.
Precies, ja. Heel goed. En dat is sinds 1900 nog niemand gelukt.
Nee, dus, de familie arts volgens mij. Twee broers arts waren heel goed.
Mooie huiskamervraag. Veel te vertellen over Boksmeer, maar toch vooral carnaval gerelateerd.
De Boksmeerse vaart zag ik. De bloedprocessie naar Pinksteren.
Ja, ook bekend.
Cultureel erfgoed.
Bijzonder plaatsje, maar waarschijnlijk heel goed toeven.
Ja, nou, in de tijd dat Frank Schrijen daar flaneerde als dandy door de straat, hè, die schreed daar door die straat in het centrum in zijn driedelig pak. Nou, de tijd dat hij daar vermoord is, waren er ook eerdere incidenten in Boksmeer. Er waren toevallig ook in die weken twee andere steekpartijen. Terwijl het altijd een hele rustige plek is, maar dus niet in 2020. Er was nog een steekpartij in een shawarmazaak en ook een steekpartij in een appartement aan de Botenbloem. En die beide steekpartijen hebben overigens niets van doen met deze zaak.
Nou, je kunt begrijpen dat de mensen wel een beetje ongerust werden in dit plaatsje met zoveel incidenten. En de politie neemt deze zaak dan ook heel serieus en richt direct een team grootschalige opsporing op. Daar hebben we hem weer, TGO. Ik ben deze keer niet de naam van de TGO tegengekomen.
Ik ook niet, nee.
Nee. Wat doet dat team? Die hoort getuigen, die gaat met bekenden spreken, probeert natuurlijk een compleet beeld te krijgen bij het slachtoffer. Wie is deze? Frank Schrijen dan, 56, al gezegd. Hij is een tonprater. En we zouden natuurlijk vertellen wat dat is. Dat is iemand die in aanloop naar het carnaval op allerlei plekken komt en letterlijk soms in een ton gaat staan. Of achter een mooi katheder. En vervolgens allemaal grappen en gollen gaat maken in het dialect van de plaats waar die is. En ieder dorp en stad wordt natuurlijk carnaval gevierd. En er worden overal van die speciale avonden georganiseerd. In Limburg noemen ze het overigens butenrekeners. En ze hebben het ook over debuut. Dus dat is zeg maar het optreden. Het is geloof ik een traditie die uit het Rijnlandse carnaval uit Duitsland is overgekomen. Maar dit is al, ja, volgens mij sinds een eeuwigheid een fenomeen in die streken. En deze Frank deed dat ook al meer dan 40 jaar. Eerst misschien even wat over de achtergrond van Frank. Hoe die ertoe gekomen is.
Ja, hij groeide op in een echt katholiek gezin, hè, met drie broers en twee zussen. Nou, zijn vader, dat was een bekende begrafenisondernemer. En zijn broer Piet is dat ook.
Op de dag van vandaag zelf.
Ja, en zijn andere broer, die hakte talentvol marmeren grafstenen. Dus ze hebben wel iets met de dood, lees je dan. Nou, Frank zelf die ging als kind naar scholengemeenschap Stevensbeek. Hij voetbalde ook als keeper bij Olympia 18. En hij zong zelfs ook nog bij het Boksmeers Vocaal Ensemble. Nou, Frank is dus een nakomertje, ook een moederskindje. Hij werd uiteindelijk zelfstandig ondernemer, maar was inderdaad bekend, zoals je net al zei, als tonprater, als liedschrijver, als zanger. En hij begon al op zijn 16e. Hij verving toen een tonprater, die viel plotseling uit. En hij heeft toen de avond gered en nou, hij zag meteen dat hij talent had en heeft het inderdaad 40 jaar lang gedaan. En hij heeft ook allemaal prijzen gewonnen. Dus je hebt allemaal kampioenschappen tonpraten, onder andere het BKT, het Brabants kampioenschap tonpraten, maar ook het Keienbijters kletstoernooi in Helmond. En hij was ook dan degene die zelfs in vier provincies titels had en daar klopte hij zichzelf ook mee op de borst. Dus het was echt een talentvolle tonprater.
Ja, en een van zijn belangrijkste karakters, figuren die hij deed, was Gratje Boemel. Het zijn allemaal mooie verkleedpartijen. Hij deed dat wel subtiel. Hij had meerdere typetjes. Hij had ook de superkneus Lulleke Rozenwater. En dan zie je hem inderdaad op een podium staan met een heel lullig bloemetje. Het zijn wel de flauwste grappen, want er is zelfs een documentaire die je over hem kan zien. En dan volgen ze hem een hele avond. En het is echt wel hard werken, want dan heeft hij op zo'n dag 4-5 optredens. En dat is een soort militaire operatie om overal precies op tijd op het podium te verschijnen. En dan snel even te sminken. Ja, het had ook wel iets ongemakkelijks, moet ik zeggen.
Ja, maar het duurt maar een kwartiertje zo'n optreden.
Ja, het is heel kort. Dus hij kan veel volume maken op een avond. Hij kon er ook goed aan verdienen. Ja, en dan wordt er gewoon hard gelachen. Ja, mensen vinden dat mooi. Er zit natuurlijk wat drank in de man. Ik zie hem zelf ook af en toe een slok van een biertje nemen. En ook nog wel eens een tweede slokje.
Weet je wie er ook een bekende tonprater, of tenminste als tonprater is begonnen? Kwam ik ook achter. Rob Kems van de Snollebolkes.
Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Past ook goed bij hem.
Maar, ja, het is eigenlijk een soort springplank naar. Het is eigenlijk een cabaretier in klein. Nou, en we zeiden al, hij won dus aardig wat prijzen. Maar dat winnen zit in de familie. Want zijn vader Nol, ja, we hadden het over dat metworstrennen. Zijn vader Nol heeft 3 keer het metworstrennen gewonnen. Vond ik ook wel heel grappig. En zijn neef heeft het ook gewonnen. En zijn broer ook. Dus het is wel een winnende familie in ieder geval met cultureel erfgoed in Boksmeer.
En blijkbaar een hoop vrijgezellen in de familie.
Een hele hoop vrijgezellen in de familie.
Dat kan je niet winnen.
Ja. Nou, de laatste foto van Frank Schrijen is dan ook genomen op Metworst maandag 24 februari. Samen met zijn broer Piet en zijn neven Tom en Stan. Die foto kunnen we ook nog even posten.
Zeker.
En nog een leuk feitje, Eddie. Kwam ik ook tegen. De bekende cabaretier Guido Weijers is overigens ook een familielid van de familie Schrijen. En die begon ook zijn carrière met een optreden in de Schouwburg van Kuik tijdens een one-man-show van Frank.
Zo is het maar weer een klein wereldje. Maar er zijn ook wel wat andere signalen over deze Frank. En niemand in Boksmeer wil eigenlijk geciteerd worden. Maar er wordt wel gezegd, wow, er is ook wel wat narcistische kenmerken bij Frank te vinden. Hij is behoorlijk vervuld van zichzelf. Hij is ook zeer uitgesproken. Hij vond het eigenlijk wel normaal dat iedereen een beetje voor hem klaar stond. En hij loopt inderdaad door zijn straat, keurig in het pak. Hij maakt een praatje en een grapje. En hij verwacht eigenlijk ook dat iedereen hem wel een beetje met aanzien bekijkt. Hij slaat zichzelf graag op de borst, vertellen de ondernemers uit de straat. Hij wil gewoon uitstralen dat hij heel veel succes heeft. En daarom wappert hij ook wel eens met de bankbiljetten die hij in zijn portemonnee heeft zitten. Want wat blijkt, al die optredens op een avondje worden vaak handje contantje uitbetaald. Hij laat zelfs een keer 2000 euro zien aan iemand en dat is dan nog niet eens een vriend van hem. En die zegt ook, joh, misschien moet je dat nou niet laten zien. Maar hij is er blijkbaar toch wel trots op.
Ja, en hij heeft ook een ander publiek geheim. Hij heeft namelijk ook voorliefde voor jonge jongens. Vrijgezel in de familie. Hij had veel wisselende contacten. Nou, daar is overigens natuurlijk niets mis mee. Maar zou een van deze twee publieke geheimen, dus dat wapperen met zijn bankbiljetten of deze voorliefde voor jonge jongens, zou daar misschien ook het motief in schuilen?
Ja, en het is zelfs zo dat iedereen in het dorp daar wel redelijk bekend mee is. Want ik kwam zelfs iets tegen van een vrij jonge gast die gewoon door hem aangesproken werd op straat. Redelijk open en brutaal. Zo van, kom hier een keer chillepik, de houtkachel is aan in de penthouse. He, dus het is wel echt bekend dat hij die liefde heeft voor jonge jongens.
Nou, het lichaam van Frank is inmiddels overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut voor Sexy. En het lichaam is daar onderzocht door, ik ga het weer proberen, patholoog mevrouw Soertje Bali Maiku. En iedereen is natuurlijk benieuwd naar die doodsoorzaak. Nou, die is vrij gruwelijk, Eddie. Normaal laat ik dit even jou over.
Ik ben blij dat jij het even doet deze keer.
Ja, zijn hals is doorgesneden. Zijn strottenhoofd ook, net boven het schildkraakbeen. Ongeveer 1 centimeter boven de ademsappel. En links op zijn hoofd zat dan die scheurwond van ongeveer 10 centimeter, 1,5 centimeter diep. Nou, hij is dus gewoon gruwelijk afgeslacht in zijn eigen woning. Ondertussen gaat dat technisch en tactisch onderzoek door. Ze vragen camerabeelden op. Dan is het toevallig een snackbar schuin aan de overkant. Daar hangt de camera. Die beelden zijn door dat TGO-team opgevraagd. Die worden onderzocht. Ook de auto van Frank wordt meegenomen voor onderzoek.
Mooie oude Mercedes zag ik.
Ja, ja. En dat TGO-team dat brengt zijn leven in kaart. Zijn buurtgenoten, familie, vrienden. Iedereen wordt ondervraagd en dat zullen er aardig wat zijn. Ja, want wat kan het motief zijn?
Nou ja, ik heb er zelf al een beetje op gehint. Zou het motief wellicht kunnen liggen in een combinatie van seks en roof? Want het was gebleken dat er het nodige was meegenomen uit het huis. En het was natuurlijk bekend dat hij vaak jonge mannen uitnodigde voor seks.
Nou, en niet onbelangrijk, hij had een ontbloot onderlijf.
Toen hij aangetroffen werd.
Ja,
dat klopt.
Ja. En belangrijk is ook, wat is dan het tijdstip van overlijden? Want bij zijn vondst zondagavond leek hij al een tijdje te zijn overleden. Die politie gaat dan reconstrueren en het blijkt dan ook dat de buurtbewoners, dat de winkeliers daar in die Steenstraat en omgeving, nou, die hebben Frank al een tijd lang niet meer door de straat zien flaneren. Dat deed hij ongeveer dagelijks. En een ander opmerkelijk feit, buren die zagen 's nachts licht in de bovenwoning branden. Nou, normaal gesproken, als hij naar bed ging, deed hij natuurlijk zijn lampen uit, dus... Het was eigenlijk al zo dat hij een tijdje lang dus in die woning heeft gelegen. Maar hoe lang, dat is eigenlijk niet duidelijk.
Tijdens de huiszoeking ontdekken ze een aantal zaken. Ze zien dat de huissleutels meegenomen waren, ook de mobiele telefoon. Er lijken zelfs ook kleren verdwenen te zijn. Best een bijzondere setting, toch?
En zijn portemonnees.
Ja. En al dat geld wat hij met zijn mooie optredens had verdiend, cash, was ook verdwenen.
Maar er was ook iets achtergebleven.
Ja, en dan is een belangrijk ding. Er was een paar OV-sleutels, fietssleutels, waren in de woning achtergelaten. Dat zijn van die huurfietsen, als je nog een stukje moet reizen vanaf de trein. Ja, de vraag was natuurlijk, van wie zouden die zijn?
Ja, dat vind ik dan best wel... Je denkt dan meteen, die zijn natuurlijk van Frank. Dus je moet eigenlijk, zat ik na te denken, is ieder voorwerp wat je daar vindt, moet je dus bedenken van, is dit van hem of...
Nou, dat is dus ook waarom zoveel mensen het interessant vinden om bijvoorbeeld forensisch onderzoeker te worden. Het is natuurlijk een enorme puzzel. En achteraf, zoals wij het vertellen, klinkt het allemaal vrij makkelijk en logisch. Maar als je daar voor het eerst naar binnen stapt en je ziet een tafereel met waarschijnlijk allerlei dingen die omgevallen zijn en allerlei voorwerpen, dan moet je maar bedenken wat welke rol in het geheel kan hebben. Het kan natuurlijk ook helemaal niks betekenen.
Ja, ze zijn 5 dagen bezig geweest hè, met de huiszoeking, in ieder geval met de sporen in de woning veiligstellen. Ja, en ondertussen zijn natuurlijk ook fans, mocht je ze noemen, denk ik, fans.
Nou, hij had gewoon veel aanhangers. Het was in ieder geval ook een markante man. Zo noemt zijn familie hem ook. We hebben natuurlijk al wat eigenschappen gegeven die misschien minder sympathiek klinken. Maar het was gewoon een hele bekende vent en het was ook een gevierde vent. Dus ja, dat is gewoon natuurlijk talk of the town, logisch.
Ja, nou die aanhangers dan, die zijn bezig om een stille tocht voor hem te organiseren op 5 maart... Maar de familie van Frank, ja, die wil helemaal niet meewerken aan een stille tocht. Want die laat via een statement ook weten, er is zoveel op ons afgekomen. Wij willen gewoon rust om dit verlies te kunnen verwerken. Dus daarom zien we liever nu geen stille tocht. Hoezeer we het initiatief ook waarderen. Ja, en verder laat de familie ook weten dat Frank op een lafhartige manier om het leven is gebracht. Dat doet heel veel pijn. En ze laten liever het onderzoek aan de politie over. Dus daar willen ze eigenlijk niet mee in de weg lopen.
Nee, wat ze zelfs in de hand nemen is een mediaadviseur. En dat is misschien klinkt nieuw, Maar dat is al eerder geweest. Dat is een initiatief dat heet Namens de Familie. En een van de initiatiefnemers daarvan is Hans Faber. Dat was de oom van Anne Faber. Als nabestaande word je compleet overvallen door allerlei dingen, door media. Er is natuurlijk iets heel heftigs in je leven gebeurd. Dat moet je een plaats geven. Er is heel veel onzekerheid. Niemand weet wat er precies gebeurd is. Dan is het soms best fijn als je iemand hebt die namens de familie in dit geval wil spreken. En dat doen zij ook. En ik denk, goed om te weten dat dat er is. Ik hoop natuurlijk dat niemand het ooit nodig heeft die luistert.
En de familie kan zich op die manier dus ook beter richten op het afscheid 8 maart. En dat is dan volledig in de stijl van Frank. In een sporthal, het Hoogkoor in Boksmeer. En dan kan iedereen afscheid nemen van deze markante man. Ja, en hoe gaat dat dan? Er staat geen koffietafel, maar een biertafel. De kist van Frank die stond op 3 biervaten. En dan op die deksel staat een borreltje. Pak je Camel zonder filters, zelfs een broodje kroket, confetti verspreid over de grond. Ja, en dan ook zoiets, wie moesten ze allemaal uitnodigen? Onder zijn matras, vertelde Frank heel vaak, lag een briefje en dan dat was een papiertje met namen. Wie dan op die begrafenis mocht komen en wie niet. Nou, uiteraard konden ze daar helemaal niets vinden, want het was helemaal geen briefje. Dat was dan weer typisch Frank. En Frank had ook ooit tegen iemand gezegd, ik maak zelf op een begrafenis de mensen nog aan het lachen. Dus zelfs tot aan zijn dood was hij daar gewoon nog aanwezig eigenlijk.
Ja, en de locatie was heel bewust gekozen, want het was ook de plek waar hij op 21 februari, en dat was dus gewoon de week ervoor, zijn laatste Bonte Avond presenteerde. En ik denk een bijzondere plek om het daar te doen. Ze zamelden ook nog geld in voor het Toon Hermanshuis. En ik moet zeggen, als je gewoon kijkt naar Frank en je kijkt naar Toon Hermans, en een beetje hetzelfde type figuur ook. Ik denk ook dat dat voor hem ook ergens wel een voorbeeld geweest is. Naast de hele bekende Tom Prater, en dat is overigens een buitenredner, dat is Pierre Knoops. Dat is echt, denk ik, de bekendste in heel Nederland. Is overigens ook niet lang geleden overleden.
Nou, die begrafenis, we hadden het al over corona. Er stonden wel allemaal van die desinfecteerpompjes. Maar corona was al niet echt doorgedrongen. Want de week daarna kwam pas de eerste lockdown. Ik denk dat dit, ze had toch ook wel een... Er waren honderden mensen.
Nou ja, die lockdown die kwam heel snel daarna. En het echte afscheid is in kleine familiekring op 11 maart geweest. Dat was een crematie. Op die manier is er denk ik op een hele passende en mooie manier toch afscheid van Frank genomen.
Tijdens de crematie besloot de kring, hoort de familie ook, dat Frank al de 26e februari was overleden. Het is nu echt duidelijk dat hij dus 4 dagen dood in zijn woning heeft gelegen. Maar nog belangrijker is, een dag eerder op 10 maart is na goed speurwerk, dus heel goed politieonderzoek, 9 dagen na de vondst van Franks lichaam, een verdachte opgepakt. En de familie laat dus weten heel blij te zijn met die aanhouding. Alleen moet nog wel blijken dat ze inderdaad de goede daden te pakken hebben. 4 dagen voordat heel Nederland in lockdown gaat, wordt in Geelse de 26-jarige Carly. Dat is een man, dus het lijkt een meisjesnaam. Ik dacht eerst ook maar, Carly is een mannennaam in deze. Een man afkomstig uit Trinidad en Tobago wordt aangehouden. Ja, hij is op dat moment woonachtig in een asielzoekerscentrum in Echt. Maar hij wordt dus op dinsdag 10 maart aangehouden in de woning van een vriendin in Geelserij. En hij wordt dus meegenomen. En hoe zijn ze deze man dan op het spoor gekomen? Nou, deze Carly die liep glashard tegen de lamp. Omdat hij, niet zo handig, maar wel voor de opsporing natuurlijk, omdat hij de fietssleutels van die gehuurde OV-fiets in Franks huis in zijn woning had achtergelaten. En die broer Piet van Frank, die zegt dan nog, ja, leef de NS, want de politie had hem misschien anders nooit gevonden. En daarnaast was deze Carly ook te zien op die camerabeelden van die winkelpanden in de Steenstraat. Dus ze konden zien dat hij op 26 februari samen met Frank dat appartement boven de Pearl binnenging. En uren later in de rode jas van Frank weer naar buiten kwam.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag, waar kende deze Carly Frank Schrijen van? Dat speelt zich al af in 2017. Toen had Frank Schrijer Carly al ontmoet via een dating app, Grindr. Daar was een afspraak uitgevolgd voor betaalde seks. Ook in die tijd had Frank altijd al vrij veel contant geld op zak. Dus nou, hij kon het betalen, maar het was ook duidelijk dat er wat bij hem te halen viel. En misschien ook wel het motief. Want Carly dacht natuurlijk, hé, dat is een man met nog steeds veel geld op zak. En deze Carly was bezig met een procedure om in Nederland te kunnen blijven. Het leek er overigens op alsof hij uitgeprocedeerd was. En dat komt dan waarschijnlijk omdat Trinidad en Tobago is een zogeheten veilig land. Dus dan kun je in principe geen verblijfsvergunning krijgen, hoewel er voor lesbiennes en voor homo's wel weer een uitzonderingspositie mogelijk is. Dus misschien had hij daarop gehoopt. En dan te bedenken dat hij in ieder geval in 2017 ook al in Nederland was. Dus wat heeft dat lang geduurd, zo'n procedure, zou ik dan zeggen. Want we hebben het ondertussen over 2020. In ieder geval, het bleek dat deze Carly op zoek was naar geld. Want hij wilde afreizen naar Australië en had daar 3000 euro voor nodig.
Ja, ik was zo gefrustreerd en had zo genoeg van de IND. Ik was moe van het slapen met mannen voor geld. Ik wilde het land verlaten. Ja, en wat jij zei, hij herinnerde zich zijn date uit 2017. Die man die wapperde met zijn briefjes. En hij probeerde dus in 2020 opnieuw. En hij maakt opnieuw een afspraak met Frank. Dat doet hij dan niet onder zijn eigen naam. Want in 2017 was het hem gelukt inderdaad om al een bedrag bij hem weg te halen. Hij had zijn telefoonnummer toen destijds aan Frank gegeven. En Frank was erachter gekomen. Die had hem een berichtje gestuurd waarop Carly hem geblokkeerd heeft in zijn telefoon. En hij wilde het nu in 2020, 3 jaar later, opnieuw proberen.
Ja, en dan probeert hij er anders uit te zien. Hij gaat zich kleden als vrouw, want hij wil niet direct herkend worden door Frank. En hij vraagt aan zijn vriendin om berichtjes via haar telefoon te sturen, zodat er geen probleem is met nummerherkenning van zijn eigen mobiele telefoon. En dat speelt zich dus allemaal af op 23 februari. Nou blijkt Frank helemaal niet gecharmeerd te zijn van een man die in vrouwenkleding rondgaat. Dus die date loopt eigenlijk heel snel spaak volgens mij. Maar het lukt Carly vervolgens wel om een nieuwe afspraak te maken met Frank. 3 dagen later, 26 februari. Frank komt hem volgens mij zelfs op het treinstation ophalen, had ik begrepen.
Ja, dacht ik nog, dat moet dan met een OV-fiets zijn geweest.
Want waarom anders die sleutels?
Ja. Ja.
Die avond gaat het beter. Volgens mij wordt er gegeten. Er wordt zelfs meer dan dat gedaan. Er wordt wat gevreden. En op een gegeven moment staat Frank op om nog wat glaasjes wijn uit de keuken te halen. Overigens wel half ontkleed, had ik begrepen. Ja, zo gaat die avond, zeg maar, in beginsel zijn gangetje.
Ja, alleen Carly vertelt wel iets anders. Hij zegt, nou, die avond verliep niet helemaal volgens plan, want hij geeft toe dat hij die portemonnee wilde stelen. Maar Carly beweert ook dat hij zich vreemd begon te voelen toen ze net met hun seksuele spelletjes waren begonnen. Hij wilde weg, maar Frank had toen gezegd, nee, ik ga vanavond veel plezier met je hebben. Carly die raakte daarop in paniek. Die sloeg Frank met een stuk hout op zijn achterhoofd. Daarna heeft hij zijn polsen vastgebonden met een das. En is hij op zoek gegaan naar Franks geld, naar zijn portemonnee. Maar tijdens die zoektocht heeft Frank zich kunnen bevrijden. Die heeft een mes gepakt en die is gewapend met dat mes op Carly afgekomen. Nou, Carly probeerde voor hem te ontwijken. Die heeft een vaas naar hem toe gesmeten. Ook nog een barkruk erachteraan. En daar is een worsteling ontstaan tussen die twee. En tijdens die worsteling had Carly de overhand. Hij kon het mes afpakken. En die heeft Frank toen per ongeluk de keel doorgesneden, de hals doorgesneden. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, daarop zegt Carly, ja, dat stuk is donker voor mij. Het was alsof ik uit mijn eigen lichaam trad. Hij kan het zich niet zo goed meer herinneren. Nou, volgens mij heeft hij allemaal wisselende verklaringen. En dat doet hij allemaal elke keer als hij geconfronteerd wordt met onderzoeksbevindingen. Dus nooit uit zichzelf. Maar dit is het verhaal in ieder geval van Carly.
In juni 2020 vindt de eerste voorbereidende zitting plaats. En Carly bekent daar inderdaad Frank vermoord te hebben. Maar hij geeft aan dat hij dus ongewild in die situatie terecht is gekomen. Met het hele verhaal wat Carly net vertelde. Ja, dan ga je natuurlijk kijken van wat zouden dan bewijsstukken kunnen zijn om toch tot een andere conclusie te kunnen komen. Belangrijk is bijvoorbeeld de beslagname van de telefoon. En dan gaat het om de telefoon van zijn vriendin en die heet Rachel. Die was dus gebruikt in die eerdere communicatie om te voorkomen dat Carly zichzelf bloot zou geven.
Ja, die Rachel, dat is niet zijn vriendin, dat is een vriendin van hem die in die woning in Gilserijen woonde, waar hij dus is opgepakt.
Ja, dus daar ligt het verband tussen die twee.
Ja, en daar is een heel WhatsApp-verkeer tussen deze twee. De eerste keer op 23 februari, toen Carly bij Frank thuis kwam. Ja, om 10 uur 's avonds appte hij aan deze vriendin Rachel, I'm in the man house, Gunnerman Grinder, met daarachter een emoticon, not seeing the merchandise. Nou, die vriendin Rachel die antwoordt hem dan, I now reach coffee shop, find it baby. En Carly die tekst dan weer terug, I'll have to stay the night. En 25 minuten later, I have to stay. Waarop zijn vriendin zegt, okay baby, see you tomorrow, be safe. Nou, die appconversatie gaat nog verder in de nacht. Hij blijft daar inderdaad slapen. Hij wordt ook een beetje ongedurig. I want to get out here like now. Maar Rachel is volhardend. When you find it, get out. He always have it close by him though. Maar ja, Carly die moest daar blijven slapen, die 23ste al. En toen dacht ik ook, hij was verkleed als vrouw. Maar als je daar blijft slapen, op een gegeven moment moet je toch je pruik en alles af hebben gezet. Dus zou Frank hem misschien al herkend hebben van die eerdere beroving in 2017? Nou, blijkbaar niet, want hij is dus 2 dagen later weer teruggekomen. En ook daar appen zij dus weer heel druk. Hij zit dan in de trein. En nou, tell him I'm close. App him not to worry, I'll be there. En die vriendin appt dan terug. He asked me what time you will be in Boxmeer Station. Nou, de smoked salmon voor te eten voor Carly. En dan s'avonds, ja, om 11:11, dan appt de vriendin hem, hope you're safe and good. Nou, 9 minuten later, om 11:50, antwoordt Carly, baby, I messed up. Nou, wat appt ze terug? Big time, schrijft Carly. And what happened? Nou, when I come home, I tell you, sorry hon, I'm not okay, no, I'm not. I want you to meet me outside and bring a suit of clothes for me. Wait, I'm back. Het is allemaal heel krom Engels hier. Nou ja, zij moet dus met een stapeltje kleren hem opwachten. En het gaat dus helemaal niet goed met hem. Deze appconversatie zegt eigenlijk al genoeg. Ja, en ze hebben in die woning van deze vriendin Rachel hebben ze ook allemaal geld gevonden. €850 cash. Maar ze hebben uitgerekend dat die twee in die dagen na de moord wel ongeveer een klein €3000 hebben uitgegeven. Want behalve dat cashgeld zijn ze allemaal bonnetjes tegengekomen van een wasmachine en een droger van Action. Ook allemaal ritten van een taxichauffeur van €250 en nog veel meer. Bonnen van de Zara en andere bonnen. Dus in totaal is er minimaal €3300 beschikbaar geweest. Dus ze hebben aardig wat geld meegenomen uit die woning.
Ja, en verder proberen ze ook sporen te wissen. Want ze komen een vuurtje tegen. Er zijn gewoon spullen in de brand gegooid om ze te laten verdwijnen. Ook al...
Achter het asielzoekerscentrum,
ja,
ook nog.
Vrij obvious, zou ik zeggen. Verder tappen ze de gesprekken van Carly. Hij heeft het op een gegeven moment tegen iemand over dat hij op zwart zaad zit. Dat hij heel hard geld nodig heeft. Dat hij in financiële nood is. Dus het motief zou je daar ook uit kunnen halen. En deze Rachel, waar we het net over hadden, wordt in die tijd ook als getuige verhoord. Dan is het nog niet bekend of ze vervolgd wordt. Maar ja, zij is natuurlijk ook opgevallen in het hele onderzoek.
Ze kennen elkaar overigens uit het asielzoekerscentrum. Dus Rachel heeft blijkbaar wel een woning toegewezen gekregen, maar zij heeft ook in echt gezeten.
Ja, en dan komt er een tweede tussentijdse rechtszitting en dan hebben we het over september. Ondertussen zitten we natuurlijk midden in corona, dus Carly verschijnt op een videoscherm. Hij is via een beeldverbinding vanuit de gevangenis aanwezig. In de rechtszaal zelf zit wel familie van Frank. Het is eigenlijk de eerste keer dat zij nu het gezicht zien bij deze Carly. Ja, moet heel confronterend natuurlijk zijn.
Ondertussen wordt Carly ook nog psychisch onderzocht, hè, door de forensische psychologen en een psychiater. Nou, wat constateren deze deskundigen? Dat Carly geen doorleefd gevoel van berouw toont en heel opportunistisch overkomt. Maar hij is dus wel volledig toerekeningsvatbaar.
Ja, maar dan hebben ze het over dat hij 75% verantwoordelijk is voor zijn daden. Hoe kan je daar nou een percentage aan vastplakken? Ja. En wat zegt dat dan nou eigenlijk?
Dat weet ik ook niet. Dat zullen ze aan de hand van al die testen doen. Maar dat is eigenlijk wel heel, ja.
Ik vind welke conclusie kun je daaraan verbinden? En dan komen we aan het begin van 2021. Dan vinden de inhoudelijke zittingen plaats in deze zaak.
De advocaat van Carly, dat is Kirsten Valkeniers. Die heeft ooit meegedaan nog aan een projectgroep Gereden Twijfel.
Kijk.
Ja, in het onderzoek in de Rozenburgse incestzaak.
Nou, wij zijn kenners van het Gereden Twijfel project, want we putten vaak uit hun informatie.
Ja, dus het is wel mooi dat ze daar ooit als student bij betrokken is geweest. Nergens blijkt dat Carly berouw heeft van zijn daad. Hij verklaart heel wisselend. Hij ontkende eerst. Hij zegt wel dat hij in de woning is geweest, maar hij zegt dat hij zich niet kon herinneren. Dat hij ook niet meer aan die dag wilde denken. Nou ja, nu beweert hij het volgende. Frank, die zou hem in zijn huis dus hebben gedrogeerd. Heb je mij gedrogeerd? Vroeg Carly aan Frank die avond. Want Carly voelde zich benauwd. Hij voelde zich duizelig worden. Hij voelde zich steeds slechter worden. Ja, het vermoeden is dus, denkt Carly, dat hij met drugs is vergiftigd. Frank heeft dan iets in zijn wijnglas gedaan. En om die reden wilde hij dus dat huis van Frank ontvluchten, maar dat mocht niet. Ja, deze situatie dus in combinatie met die uitspraak van Frank dat hij heel veel plezier wilde hebben deze avond en dat seksuele contact dat best wel grof verliep, daarvan is Carly dus in paniek geraakt en vandaar dat hij dus per ongeluk hem vermoord heeft.
Nou, het OM heeft wel problemen met de verklaringen van Carly en ze wisselen natuurlijk ook steeds deze verhalen. En wat ik nog wel een bijzonder detail vond, in deze rechtszaal had Carly een tolk. En deze tolk trok nogal wat aandacht naar haar toe. Want ze had moeite om zaken goed te vertalen en ze gaf er ook zelf een eigen draai aan. De advocaat geeft dan op een gegeven moment ook aan dat ze geen vertrouwen meer heeft dat deze tolk de verhalen van haar cliënt goed kan overbrengen. De rechtbank besluit overigens de zitting wel gewoon voor te zetten. Dus hij wordt gelukkig niet onderbroken. Maar dat moet natuurlijk wel een rare setting geweest zijn met een tolk.
Wie controleert zo iemand nou?
Ja, want als dat een taal is die voor de rest niemand machtig is, dan weet je natuurlijk eigenlijk niet of het wel een goede tolk is. Je moet eigenlijk twee tolken hebben.
Ja, je moet natuurlijk wel, je moet geregistreerd staan. Dus je moet wel, maar dan nog, je kan natuurlijk de boel gewoon flessen daar.
Ja. Komen we bij de eis van het OM. Het OM zegt dat er geen sprake is van moord. Het is niet met voorbedachte raden gebeurd. Maar zij eisen 16 jaar celstraf voor gekwalificeerde doodslag. Dat is de zwaarste versie van doodslag. En dat komt natuurlijk omdat ze zeggen, ja, eigenlijk heeft Carly geprobeerd iets te verbergen, iets te verdoezelen. Namelijk dat hij iemand wilde bestelen en daarom Frank vermoord heeft om te zorgen dat het niet zou uitkomen. Nou, serieuze eis toch?
Ja, zeker. Ja. Nou ja, we komen zo meteen even op de strafmaat nog terug. Het OM, ja, die kon niet uit de voeten met die wisselende verklaringen natuurlijk van Carly. En die zegt dan wel, ja, de manier waarop die keel van Frank is doorgesneden, ja, dat duidt erop dat Carly echt van plan is geweest om hem te doden. En de officier van justitie gelooft dan ook niet dat Frank tijdens die worsteling per ongeluk met het keukenmes is gedood. Nee, Carly heeft Frank gedood, maar inderdaad, hij had het niet van tevoren zo bedacht. Vandaar die gekwalificeerde doodslag en geen moord. En bovendien, zegt het OM ook, is het onverklaarbaar waarom Frank Carly zou hebben willen drogeren. Want ja, waarom zou Frank dan een viergangen diner voor hem gekookt hebben, allemaal lekkere hapjes en wijn ingeschonken hebben? Hij is Carly zelfs van het station opgehaald. Ja, als hij hem als dief zou hebben herkend, ja, dan zou hij hem niet gaan drogeren. Dus dat vindt het OM eigenlijk volstrekt onlogisch. En ze zeggen ook, ja, we hebben helemaal niets gevonden in die wijn die ze hebben gedronken. Nou, dat is echt de verdediging. Dat is niet goed onderzocht, want misschien is het wel op een andere manier gebeurd. Hè? Misschien hebben ze het niet via die rode wijn gedaan. Misschien hebben ze dat wel via het waterglas gedaan. En dat hebben ze dan niet onderzocht.
Ja, daar is een mooie term voor, die ben ik tegengekomen. Dat heet fishing expedition. En dat is eigenlijk het hengelen naar nieuwe informatie. Dus eigenlijk proberen op die manier een heel ander pad op te gaan. Maar dat staan ze niet toe. Daar trekt de rechtbank zich niks van aan.
Ja, dat vond ik wel heel mooi. Dat is dus eigenlijk wel een hele listige manier voor een advocaat. Dus Carly heeft een verhaal verteld van hij is gedrogeerd via het wijnglas. Dat hebben ze allemaal onderzocht. En nu zegt de advocaat, ja, maar het kan ook ergens anders doorkomen. Dus dan willen ze eigenlijk een nieuw onderzoek door het NFI. Om met die hoop dus eigenlijk ook weer nieuwe informatie te krijgen. Dat schijnt dus wel vaker te gebeuren.
Ja, en de route waar de verdediging op zit is dat er sprake zou zijn van noodweer. En dan specifiek putatief noodweer. En dat is eigenlijk dat Carly in dit geval bij vergissing dacht dat hij in levensgevaar was en daarom zo gehandeld zou hebben. Kijk, eerder hebben we natuurlijk wel eens zaken gehad met noodweer of noodweerexces. Dan mag je excessief gedragen omdat, ja, er staat bij wijze van spreken een pistool op je hoofd. En als je dan zelf een mes in je zak hebt en je bent nog net op tijd, ja, dan heb je jezelf mogen verdedigen. Dat is natuurlijk in dit geval wel heel lastig uit te leggen. En hoewel de verdediging het probeert, is natuurlijk de vraag of de rechtbank daarin meegaat.
Wel weer hele mooie nieuwe woorden. Fishing expedition en putatief noodweer. Ja, tijdens de rechtszaak kan ook de familie van Frank zich eindelijk laten horen. Broer Piet, nou, die heeft zijn spreekrecht en die refereert zijn speech eigenlijk aan het nummer Imagine van John Lennon. En hij richt zich dan ook tegen Carly en hij zegt, ja, stelt u zich eens voor. En noemde na dus alle momenten waarop Carly andere keuzes had kunnen maken. Ook zijn petekind, het petekind van Frank, Tom, ja, die deelt ook zijn verdriet. En die vertelt, ja, ome Frank was onafscheidelijk met zijn oude portemonnee. Die had hij nog van zijn vader gekregen en hij bewaakte die portemonnee met zijn leven. Dat is dus ook uiteindelijk precies wat er gebeurd is. En Carly zelf, die mag ook nog wat zeggen. Nou, die toont wat bijna verplichte spijtbetuigingen. Hij zegt nu voor het eerst dat hij het een zware last vindt, dat hij een mensenleven op zijn geweten heeft. En hij zegt dat hij kan het niet terugdraaien, hij slaakt tot diepe zuchten. Waarschijnlijk is het door zijn advocaat in zijn oren gefluisterd, want echt berouw lijkt hij voor gemeten te hebben.
We komen in februari bij de uitspraak. En zoals gezegd, de eis was 16 jaar en uiteindelijk ook een veroordeling tot 16 jaar. Ze zeggen het is een huiveringwekkende daad. En misschien nog goed om eventjes de toelichting van de rechtbank te horen. Het begon natuurlijk met dat vliegticket wat Carly wilde kopen. Hij was wanhopig en gefrustreerd. Hij was uitgeprocedeerd, had dringend veel geld nodig. Hij kende Frank Schrijen nog uit 2017. Wist ook dat het een man was met veel contant geld op zak. Maakte die nieuwe afspraak. Nou, dat ging in twee stappen. Uiteindelijk die 26e februari waren ze samen. Het werd gekookt, ze zaten op de bank, ze deden van alles. De rechtbank acht bewezen dat Carly daar zijn kans schoon zag om toen Frank naar de keuken liep om de glazen wijn bij te vullen van achter met een stuk open haardhout inderdaad op zijn hoofd te slaan. Vervolgens vastgebonden, maar Frank heeft zichzelf kunnen bevrijden en heeft een keukenmes gepakt, maar dat heeft Carly waarschijnlijk van hem afgepakt. En nou ja, de rest is overteld en is heel erg gruwelijk. En van dat drogeren is inderdaad gezegd, jongens, dat is gewoon niet waar. Dan zou je dat ook ergens moeten kunnen terugvinden. De bloedsporen waren natuurlijk weggeveegd, er waren bewijsstukken weggehaald. Ja, en het is allemaal uitgekomen toch door die fietssleutels van die gehuurde OV-fietsen. Keihard bewijs.
Ja, ja, en dan die straf 16 jaar, gekwalificeerde doodslag, inderdaad een van de zwaarste delicten. Je kan daarvoor levenslang krijgen of ten hoogste 30 jaar, maar waarom dan maar 16 jaar? Ik vind het dus eigenlijk een vrij lage straf als je dus bekijkt. 15 jaar is voor doodslag, dus eigenlijk maar één extra jaar erbovenop.
Ik denk dat daar misschien toch het feit dat hij een asielzoeker is mee te maken heeft. Want hij is uitgeprocedeerd en eigenlijk dus niet meer welkom in ons land. Ik denk dat ze daar ook toch een beetje rekening mee hebben gehouden.
Ja, en hoe werkt dat? Word je dan teruggestuurd?
Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar het is natuurlijk niet zo dat als je hier lang in de gevangenis gezeten hebt, dat je dan in één keer wel een verblijfsvergunning krijgt, toch? Dat lijkt me vreemd.
Nee, dus ik neem aan dat er een procedure gestart wordt om iemand weer terug te sturen. Maar ook daar als luisteraars hier meer van weten.
Horen we het graag. Het lijkt erop alsof Carly een hoger beroep wil gaan, maar daar ziet hij uiteindelijk toch van af op het laatste moment.
Ja, een opluchting voor nabestaanden moet zijn.
Ja, maar wel al heel ver in dat proces. En ik denk uiteindelijk dat dat natuurlijk ook gewoon een keuze is geweest. Omdat toch bleek dat hij er waarschijnlijk echt niet beter vanaf ging komen.
Ik vraag me alleen nog af, wat zou er gebeurd zijn dat het tot moord is gekomen? Zou je dan toch misschien zijn herkend?
Ik denk het wel. Ten eerste is best wel een opvallende figuur. We zullen ook in ieder geval tekeningen van Carly delen. Ik denk dat je hem er zo uitpikt. En ik denk dat hij gewoon uiteindelijk dacht, ja, deze Frank, die weet wie ik ben. Dus ik moet dit nu wel doen om te zorgen dat ik hier mogelijk mee wegkom.
Want dit verhaal inderdaad van het mes dat Frank zich heeft weten te bevrijden met het mes op hem afkwam. Ja, dat vertelt Carly natuurlijk allemaal. We weten natuurlijk nooit wat daar exact in die woning is gebeurd.
Maar dat het vreselijk is afgelopen, dat is wel duidelijk. Maar er is nog een persoon die een belangrijke rol speelt in dit verhaal. De al eerder genoemde vriendin van Carly, Rachel. Zij is uiteindelijk ook verdachte, want ze was toch behoorlijk nauw betrokken bij de avonden dat Carly op bezoek ging bij Frank. Dit leidt pas in juli 2022 tot een rechtszaak. Best wel veel later viel me op. Ik weet niet wat daar de reden van is. Misschien had ook corona daarmee te maken. De eis van het OM is 4 jaar, want ze zeggen ja, deze Rachel, medeplichtigheid en ook vervolgens nog, he, dat geld wat ze in ontvangst had genomen, opzetheling noemen ze dat. Ja, het is zo dat Carly ondertussen een straf heeft opgelegd gekregen voor 16 jaar. Maar zij zal ook wel moeten verklaren wat haar rol daarin geweest is. En Carly is in die rechtszaak natuurlijk een getuige.
Ja, ja, die nagelt haar aan de schandpaal.
Want behoorlijk.
Hij vertelt dat hij die twee data, die 23, 26 februari, inderdaad dus naar Boksmeer is gegaan. Hij zegt ook, ja, Rachel was daarvan op de hoogte. Zij zei, oké, we deelden ideeën met elkaar. Zij heeft natuurlijk dat nummer van Frank in haar telefoon gezet. Heeft ook geappt met hem uit mijn naam. Zij is ook degene die de make-up heeft gedaan en de pruik heeft opgedaan. Toen ik als drag queen die 23ste naar Frank ben toegegaan. Zij heeft ook het geld zelfs verstopt. En als ik geld nodig had, moest ik dat aan haar vragen, want ik wist niet waar het lag. Ze stond al klaar met dat setje kleren toen Carly na die moord bij haar thuis kwam. Ze hebben samen dat vuur gemaakt, dus ze hebben samen de sporen gewist. Ja, Carly die vertelt ineens alles. Die gaat helemaal met zijn billen bloot. En Rachel, ja, die kan daar niet meer onderuit.
Ja, het OM zegt gewoon, zij had rekening moeten houden met geweld. Dus, en daar is ook nog wel een bijzonder bericht wat Carly stuurt op een gegeven moment naar deze Rachel. Die zegt, I've messed up big time. Ik heb het flink verpest. En vroeg haar dus op dat moment ook om kleding klaar te leggen, want hij zat dus onder het bloed. Zij zegt dat het niet gebeurd is op die manier. Zij geeft ook aan dat zij nooit had kunnen voorzien dat Carly dit zou doen en dan uiteindelijk ook Frank zou vermoorden. De vraag is, hoe gaat de rechtbank daarmee om? Nou, dat merken we als de veroordeling komt. Zij zeggen inderdaad medeplichtigheid aan de beroving en ook aan de heling van de spullen. Ze komen zelfs ook nog met element van mijn eed. Maar de straf die uiteindelijk uitgesproken is 8,5 maand cel en wel een flinke schadevergoeding van €25.000 voor het gestolen geld. Maar dat is toch wat anders dan de eis van 4 jaar die er lag.
Ze is natuurlijk niet medeplichtig aan moord.
Nee, alleen aan de diefstal.
Ik ben het ook mee eens, want zij is natuurlijk nooit...
Zij is natuurlijk niet daarmee bezig geweest en heeft dat ook niet gewild. Ik bedoel...
Nee, zij ging gewoon uit van inderdaad van diefstal.
Nou, er volgt toch nog hoger beroep in deze zaak. De eis van het OM is op dat moment 2 jaar. En het belangrijkste element wat dan naar voren komt, en dat hebben we al even aangestipt, helemaal in de beginfase toen Rachel ook verhoord werd, en dat was rond die 10e maart toen Carly werd aangehouden, was ze eigenlijk nog een getuige, althans. Die indruk was er en heeft zij ook niet hulp gekregen van een advocaat en is niet toegewezen. Maar uiteindelijk blijkt ze natuurlijk een verdachte te zijn. Die vormfout of dat vormverzuim rekent het hof toch wel aan. En daardoor komt uiteindelijk het hof tot het oordeel dat het 6 maanden gevangenisstraf is. Dus het wordt nog ietsje lager.
En het is allemaal niet zo lang geleden. Dit werd uitgesproken 28 april 2023. Dus dit is echt nog maar vers van de pers.
Zeker. Ja, en wat een bijzondere vent toch, die Frank Schreijen. Er zijn natuurlijk nabestaanden en vrienden en hij wordt nog continu herdacht. En die bonte avond, dat was natuurlijk een van zijn paradepaardjes. Nou, die is weer in ere hersteld. Die is natuurlijk door corona een keertje niet doorgegaan. Maar gelukkig deze carnaval weer wel.
Ja, door zijn neef Ton. Dat was heel mooi. Ze vonden na die dood van Frank in zijn huis allemaal papieren met notities. Die hebben ze allemaal verzameld. En zij hebben die hele avond eigenlijk weer op poten gezet als eerbetoon aan Frank.
Ja, en dezezelfde Ton die heeft ook uitgerekend dat er 1,2 miljoen mensen ooit om de grappen en grollen van Frank hebben gelachen. Het was natuurlijk toch gewoon echt een lokale wereldster, zo zou je hem kunnen noemen. En zijn typetjes, Gratje Boemel en Lulleke Rozenwater, die worden nog steeds gememoreerd. En wat was bijzonder, en dat zag ik ook in die docu, dan komt hij zo'n zaal binnen, dat is heel rumoerig, iedereen aan het bier drinken. En dan staat hij op die Ton of achter een katheder of op een podium. En dan zegt hij, stil eens. En door de manier waarop hij dat doet, gaat zo'n hele zaal, wordt stil, valt stil. En begint eigenlijk al de lach bij iedereen en heeft hij zijn act al helemaal op poten.
Ja, ik hoor het al jongens. Tenminste, dit voor de Limburgse Brabanders of Tukkers. Wij willen graag met carnaval een keertje mee uitgenodigd worden op een avondje Ton praten.
Nou, jij liever dan ik.
Eddie.
Nou, oké, ik vind het ook leuk.
Dit is hartstikke leuk. Dit gaan we zeker doen.
Ja, nou, in ieder geval een bijzonder figuur. En we hopen dat dit ook een beetje eerbetoon is aan Frank Schreijen.
Dit was even de laatste aflevering, hè, voor een tijdje.
Ja, we lassen een kleine zomerstop in. We zijn tenslotte hobbyisten. We zijn vrij om te doen en laten wat we willen. Want we zijn nog steeds niet verbonden aan welk platform dan ook. Je kunt ons ook dus nog steeds overal gratis beluisteren. En dat willen we zo houden graag. Een kleine tip in ons fooiepotje mag altijd. En als er nog een adverteerder is, ook welkom. Maar vrijheid, blijheid voor ons. We blijven het nog wel even doen.
Wat ga je doen deze zomer?
Deze zomer ga ik weer een stukje fietsen. Ik heb mijn vrouw zover gekregen om in Denemarken te gaan fietsen. Ik ben bang dat het een hele warme zomer wordt. En ik dacht, misschien wat koeler daar in Scandinavië. En ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. En wat ga jij doen?
Nou, dit is echt heel grappig. Ik ga dus naar Noorwegen.
Ja, pak allebei de Scandinavië.
Ja, we gaan naar Scandinavië. We gaan richting het noorden. Ja,
nee, dus daar kan je ons tegenkomen.
Nou, Denemarken, ja, we gaan wel even... Maar we zijn niet... dat is het punt. Wij gaan dus niet gelijktijdig weg.
Nee, we hebben onze schema's niet goed met elkaar afgestemd. Helemaal niet erg. Wij gaan ongetwijfeld jullie missen. Maar jullie hoeven ons niet te missen. Want volgende week komt ons boek uit. De pindakaasmoord vinden we echt heel spannend. Het zijn bekende verhalen, dus we hebben ze al eerder besproken, maar ze zijn helemaal opnieuw opgeschreven. En niet van Carrie zegt en Eddie zegt en we vallen elkaar niet in de reden. Het zijn de verhalen, maar op een mooie manier op papier gezet. Je gaat de pindakaasmoord natuurlijk zien, maar ook de parachutemoord, een van onze favorieten. En ook leuk voor de Belgische luisteraars, staat in het boek. En daarnaast hebben we nog wat anekdotes. We vertellen bijvoorbeeld hoe we aan de podcast begonnen zijn. Hoe we onze zaken kiezen. Je hoort ook nog wat over onze vrienden van de show, zou ik bijna zeggen. De patholoog-anatoom Frank van der Goot. En ook rechtspsycholoog Peter van Koppen.
Ga je het hele boek vertellen?
Maar je kunt het... Je zal het toch echt wel even moeten kopen. En dat kan in de boekhandel vanaf deze week. En dat kan ook als e-book. Kan je bijvoorbeeld via boekenwereld.com doen. Het is gewoon nog hele commercial. Maar om aan te geven, de luisteraars hoeven ons echt niet te missen, al zijn wij zelf even weg.
Nou, leuk als je even een fotootje post waar je dit boek aan het zwembad of ook ergens in Scandinavië aan het lezen bent.
Zeker, want dan gaan we dat natuurlijk delen op onze socials. En als je nog even wacht, gaat het boek ook ooit nog een keer op ons geliefde Storytel komen. Maar dat duurt nog even. Ondertussen, blijf ons volgen op Instagram of Twitter, Moordzaken Podcast.
Luister jij graag naar Moordzaken en wil je Carrie en Eddie ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/moordzaken.